Goedemorgen allemaal. De band neemt vast een plaats in, maar ik wil jullie in ieder geval van harte welkom heten in deze dienst. Fijn dat u er bent. We vieren vandaag het heilige avondmaal. Zoals u ziet, de tafel en de spullen staan allemaal al klaar. De voorganger van vanochtend is dominee Daniel Timmerman en mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst en na de dienst staan Daniel en ik voor in de kerk. Dus als u vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom om naar ons toe te komen. Omdat het bijna zomervakantie is, gaan de kinderen van tienerbijbelgroep 1, 2 en 3 tijdens de dienst spelletjes doen op het veld tegenover de kerk. De vraag aan de ouders is of ze hun kinderen na de dienst daarop willen halen. Dus de kinderen komen niet terug in de dienst bij de collecte, maar die blijven gewoon lekker buiten spelen. Daarnaast is er ook een aparte bijeenkomst voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar. En het thema daarvan is alcoholgebruik. Dus iedereen vanaf 14 jaar en ouder die daar interesse in heeft, is van harte welkom om tijdens de dienst straks naar de Paarse zaal te gaan. Verder begint vandaag ook de parenting course en voor de deelnemers en de oppassers daarvan de vraag of jullie direct na de dienst naar de blauwe zaal willen gaan. Daar zullen we ook samen koffie drinken. Zoals we gewend zijn is er na afloop van de dienst ook gelegenheid om met iemand door te praten of voor je te laten bidden. Daar hebben we een andere manier voor gevonden dan wat we voorheen deden. Er staan namelijk nu twee mensen achter in de kerk bij de stilteruimte. En die zijn dus beschikbaar om met je door te praten of voor je te bidden. Je hoeft dus niet meer naar de dienst, naar de dominee of de ouderling van dienst te komen. De muzikale begeleiding wordt vandaag gedaan door de band. En we beginnen met het zingen van lied Hemelhoog 633. Dat is lied God is in ons midden. Dat is het nieuwe lied van de maand. En omdat het een nieuw lied is, zal de band het eerst voorspelen. Daarna zullen ze het voorzingen en de derde keer mag u meezingen. Na dat lied is er een moment van stilte en belijden we onze afhankelijkheid van God. En daarna horen we zijn groet. Vervolgens zingen we dan uit de evangelische liedbundel lied 73, Heere der Heren. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst. Thank you.
Kom nu tot hem nader. Laten we naderen tot God in een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade en vrede van God onze Vader, voor u en voor jou, door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Het volgende lied is een kamer.
Laten we samen gaan bidden. Zo komen we bij u, hemelse Vader, trouwe God. Wij loven en prijzen u. Heer, u bent onze rots. U bent onze schuilplaats. U bent onze koning, onze Vader. U bent onze redder, dankzij Jezus Christus. Wij prijzen u. Dank u voor deze heerlijke dag. Dank u voor een stralende zondagochtend. Dank u wel dat we elkaar mogen ontmoeten. Op deze dag, op deze plek. Heer, wilt u erbij zijn? Wilt u het stralende middelpunt zijn? Als we bidden, als we zingen, als we luisteren, als we proeven, als we samen spelen en plezier maken. Heer, wees het stralende middelpunt. Heer, we willen u ook bidden of u wil zijn bij mensen thuis. Mensen die door ziekte of ouderdom er niet bij kunnen zijn. En wat kun je dat juist rond het avondmaal missen? Heer, laat uw licht ook vallen bij de mensen thuis en in het ziekenhuis. Heer, wilt u erbij zijn bij de kinderen van de kinderbijbelgroepen? Dat ze een fijne tijd mogen hebben. Wilt u erbij zijn, Heer, bij het tienerkamp in Gemert, waar een deel van onze tieners nu is. Mogen ze het goed hebben met elkaar en met u. Zegen ook, Heer, de parallelle viering voor onze jongeren in de ruimte hiernaast. Heer, we zien uit naar wat u doet. En we zien achterom vandaag bij het avondmaal wat u gedaan heeft. En help ons, Heer, om vooruit te kijken in deze dienst naar wat u nog zult doen. In Jezus' naam, amen. Nou, dit is het moment in de dienst dat de kinderen mogen vertrekken. Fijne tijd. Misschien horen jullie wel op het grasveld aan de overkant. En ik denk ook dat de jongeren nu naar hun eigen plek mogen gaan. Wij gaan in deze dienst verder met het Bijbelboek Jozua. We hebben al twee keer eerder uit het Bijbelboek Jozua gelezen hier. We hebben gelezen over hoe Israël door de Jordaan heen trok. En hoe ze aan de overkant van de Jordaan opgerichte stenen hadden neergezet. 12 stenen. En nu gaan we verder lezen in Jozua 5. Menno zal voor ons de schriftlezing verzorgen.
Jozua 5, vers 2 tot en met 12. Besnijdenis en Pesach. Na de overtocht zei de Heer tegen Jozua: maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Jozua maakte die messen en hij besneed de Israëlieten opnieuw bij de voorhuidenheuvel. Hij besneed hen omdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, na de uittocht waren gestorven onderweg in de woestijn. Van het volk dat weggetrokken was, waren alle mannen besneden geweest. Maar de mannen die na de uittocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn, waren niet besneden. Want Israël trok 40 jaar door de woestijn, totdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de Heer, en daarom had de Heer hun gezworen dat hij hun niet het land zou laten zien dat hij ons zou geven, zoals hij onze voorouders had beloofd. Het land dat overvloeit van melk en honing. Maar hij liet hun zonen hun plaats innemen. Dus besneed Jozua deze zonen, omdat dit onderweg niet gedaan was. Nadat ze allemaal waren besneden, moesten ze in tenten blijven tot ze waren genezen. De Heer zei tegen Jozua: vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot op de dag van vandaag. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de 14e dag van die eerste maand het Pesachoffer. Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedezemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan.
Dankjewel, Menno. Ik heb wat slides doorgestuurd voor de beamer. En op de eerste staat een afbeelding van een burcht. Een ouderwets kasteel. Een beetje hoog gelegen. Met daarboven de woorden welkom in de strijd. Ik weet nog, toen ik heel wat jaren geleden belijdenis deed, dat er bij het feliciteren een paar oudere gemeenteleden waren die niet alleen maar zeiden gefeliciteerd, fijn dat je belijdenis hebt gedaan, maar die zeiden welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Waarom is dat? Nou, omdat geloven dat ook is. Geloven is ook strijden. Niet dat die strijd pas begint bij je belijdenis of zo. Zeker niet. Maar dat hoort er wel bij. Geloven is ook strijden. Strijd, de goede strijd van het geloof. Wat is dat dan, die strijd? Nou, strijden tegen de skepsis van mensen om je heen, joh. Ik vond je altijd aardig normaal. En geloof je dat nog, joh? Strijden soms tegen de twijfels in je eigen hart. Ik zeg dat nou wel, maar ik snap het niet en soms voelt het ook helemaal niet zo. Strijden tegen je oude ik. Gebruiken grote woorden over het nieuwe leven, maar wat blijven we makkelijk hangen in het oude? Wat blijven we makkelijk hangen in teleurstelling, in negatieve gedachten, egoïsme, onzuivere woorden, noem maar op. Dan moet je tegen strijden. We hebben te strijden tegen machten buiten ons, de boze, de duivel en zijn handlangers. Tegen machten binnenin ons. Denk er maar eens even over na. Waar ligt voor u of voor jou de strijd op dit moment? Of waar is voor jou de strijd geweest in jouw leven? Welkom in de strijd. Dat zou ook een goede wens zijn geweest, misschien wel op een soort bordje voor Israël, toen ze de Jordaan overgestoken waren. Israël is de Jordaan overgestoken. Ze hadden die stenen neergezet. En nu? En nu gaat het dus beginnen. Ze zijn het land binnengegaan waar God van had gezegd, dit is voor jullie. Maar in het land wonen machtige koningen, sterke volken. Er staan sterke steden, zoals een paar kilometer verderop de grote burcht van Jericho. Dus wat ga je dan doen? Nou, Jozua had natuurlijk een slimme campagne moeten bedenken. Die had moeten zeggen, alle volwassen mannen, iedereen die een zwaard of een speer vast kan houden, we gaan oefenen, we gaan nu trainen. We gaan zorgen dat we die vreemde volken hier in Kanaan te lijf kunnen. Want er moet gevochten worden. Nou, niet dus. Want de kalender zegt iets anders. Het is de eerste maand van de Joodse kalender, bijna de 14e dag. En dus moet er nu Pascha gevierd worden. Maar voordat dat kan gebeuren, moet er nog iets anders gebeuren. Want het Pascha, had God gezegd, is er alleen voor families waarvan de mannen besneden zijn. En dat moet dus gebeuren, daar bij Gilgal. Menno heeft die bijzondere, misschien vond je het wel vreemd, die vreemde geschiedenis gelezen. Vandaag wil ik die vreemde geschiedenis betrekken op ons leven, op onze strijd en op het avondmaal dat we vandaag vieren. Ik wil aan de hand van vier dingen iets laten zien over de strijd, hoe kun je strijden en ook vier dingen vertellen over de betekenis van het avondmaal als voorbereiding de viering straks. Wat vertelt Jozua 5 over onze strijd. Het eerste is, je zwakheid is je kracht. Voor Israël was dit moment bij Gilgal een oefening in zwakheid. Stel je voor, je zit daar als volk, te midden van een vijandige omgeving, een nieuwe omgeving. En wat doe je dan? God had ervoor gezorgd dat die koningen zich even koest hielden, maar dan je voelt je bedreigd, onzeker. En wat doe je dan? Dan wil je, nou ja, of vluchten, dat was niet echt een optie, of vechten. Je moet in je kracht gaan staan, zeggen wij dan. Kom op, er tegenop. Maar God heeft een ander plan. Hij zegt, jullie moeten de mannen laten besnijden. Dat is pijnlijk, zeker als dat op latere leeftijd gebeurt. Daar ben je ziek van. Een paar dagen ziek van. Ontstekingen, koorts. Ben je zwak. Die mannen moesten in de tent blijven. Die konden niks. Wat een vreemde tactiek van God. Dat juist de sterke strijders hun zwakheid moesten voelen. Maar ja, als je de God van de Bijbel een beetje kent, dan is het eigenlijk niet zo vreemd. Want God werkt vaker zo. God kiest niet de krachtigste, de sterkste, de slimste mensen voor zijn plannen. Maar zo vaak juist de zwakke en de onaanzienlijke. Zoals Paulus eeuwen later zou zeggen, juist als ik zwak ben, ben ik machtig. Juist op dit moment wil de Heer zijn volk vullen met dit besef. De kracht, de overwinning in de strijd komt niet van jullie. Ik wil jullie wel gebruiken, ook je kracht. Maar ten diepste is het mijn kracht, mijn overwinning. En dat moeten jullie nooit vergeten. Dat geldt ook voor ons. Misschien voelen wij ons zwak. Op een bepaald punt. Wie heeft er nou geen zwakke plek? Misschien lukt het ons niet. In het leven. Met het opbouwen van werk. Met het beginnen van een relatie. Of het op de rails houden van een relatie. In je gezin. Misschien voel jij je helemaal niet zo stevig staan in je geloof. Maar kom dan straks naar het avondmaal. Juist met die zwakheid van je. Neem je zwakheid, je kwetsbaarheid mee. En leg het in de handen van Jezus. Bij hem is onze kwetsbaarheid veilig. En hij zegent onze zwakheid. En hij gaat daarmee aan het werk. En dan zal hij ons de kracht geven die we nodig hebben. Je zwakheid is je kracht. Tweede is dat Jozua 5 laat zien dat als je gaat strijden, dat als je voor een uitdaging staat, je niet overtollige bagage moet hebben. Je moet geen dingen meenemen die je in de weg zitten, zoals de last van vroeger. Maar Israël op dit moment heeft wel de last van vroeger. Het gaat in het Bijbelgedeelte over schande, de schande van Egypte. Die droeg het volk met zich mee. Wat dat precies betekent, nou, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Het heeft er iets mee te maken, waarschijnlijk, dat het volk dat in Egypte was geweest, zeg maar de vaders en de moeders en de opa's en oma's van deze mensen bij de Jordaan, dat die zich net zo schandalig hadden gedragen als de Egyptenaren. Ze waren in opstand gekomen tegen God. God had hen gered, maar zij gingen gewoon zondigen. En een teken daarvan, van die opstandigheid, is dat de Israëlieten gewoon hadden verzuimd om hun kinderen te laten besnijden. Dat was wat God had gezegd tegen Abraham. Abraham, ik wil van jou een geweldig volk maken, mijn volk. Ik wil je zegenen, ik wil je een land geven, ik wil je alles geven wat je nodig hebt. Maar dan vraag ik van jou en je kinderen, toewijding. Dat je voor mij leeft, in mijn blikveld leeft. En als teken daarvan vraag ik de besnijdenis van jullie. Nou, dat gebeurde bij andere volken ook, dus dat was toch niet te veel gevraagd. Maar de Israëlieten hadden dat gewoon niet gedaan. 40 jaar lang in de woestijn hadden ze het niet gedaan. Dus de schande die het volk met zich meedraagt. De last van het verleden. Maar nu zegt God, ik ga een nieuw begin maken met jullie. Maar laat die, dat verleden ook echt achter je. Markeer dat jullie nu een nieuw begin maken. Een nieuw begin in toewijding aan mij. En als teken daarvan vraag ik opnieuw van jullie de besnijdenis. Nou, wij kennen dat teken niet, gelukkig maar, denk ik. Maar dat bij God vraagt van ons wel iets soortgelijks. Dat wij ook de last van het verleden achter ons laten. En ons opnieuw toewijden aan God. Luister maar wat Paulus zegt aan de Korintiërs. 1 Korinthe 5. Christus is voor jullie gestorven. Hij is het lam van de paasmaaltijd. Het ware paasfeest is gekomen. En wij mogen altijd het feest van het brood zonder gist vieren. Dus weg met alle slechtheid. Laat iedereen alleen nog maar het goede doen. Want de tijd is gekomen om ons nieuwe leven te vieren. Weg met de slechtheid. Weg met het verleden. Neem je oprecht voor om het goede te doen. Nou, dat is ook het avondmaal. Kom niet naar het avondmaal als je denkt, het maakt toch niet uit hoe ik leef. Die vergeving is mooi meegenomen en morgen ga ik weer op oude voet verder. Nee, dat is het niet. Kom naar het avondmaal als je weet, ik wil niet verder met mijn oude leven. Ik ken mijn zwakheid en ook mijn fouten. En die wil ik echt achterlaten bij het kruis van Jezus. En ik heb het oprechte voornemen om het voortaan beter te doen. Niet perfect, maar ik neem me voor om het beter te doen. Om te leven in toewijding aan God, door de kracht van zijn geest. Laten we dat ook naar God toe nu gaan uitzingen. Dat voornemen om het bij God achter te laten, het oude. Met de woorden van gezang 400 uit het nieuwe liedboek. En dan moet ik even spieken. Het zal eerst instrumentaal worden gespeeld. We hebben het één keer eerder gezongen, maar het wordt even voorgespeeld. Dan wordt het eerste couplet gezongen door de band. Het tweede couplet door ons allemaal. Het derde couplet door de mannen. Het vierde door de vrouwen. En het laatste en vijfde couplet weer door allemaal. Het staat ook op de beamer. Het eerste couplet dus door de band. Thank you. Derde punt uit Jozua 5. We hadden het net over het afleggen van de schande van het verleden, de fouten van het verleden. En dat betekent niet dat we straks naar het avondmaal moeten komen als volmaakte mensen. Het avondmaal is er niet voor mensen die gearriveerd zijn, voor wie de strijd al is gestreden, maar juist voor mensen die er middenin staan. Of die de strijd tegemoet gaan. Zoals op een bepaalde manier ook Israël, daar in Jozua 5. Zij vierden het Paasgaafeest als voorbereiding op de strijd die komen zou. En wat betekent dat dan? Het Paasga en ook ons avondmaal herinnert ons er elke keer weer aan dat God voor ons strijdt. Dat we hem mogen vertrouwen. Israël ging in gedachten terug bij het Paasga naar de uittocht uit Egypte. Toen ze daar als slavenvolk leefden onder de hand van de dictator, de farao. En God zei, ik ga jullie in deze nacht bevrijden. Ik zal voor jullie strijden. En als teken daarvan, voordat ze er ook nog maar iets van zagen, moesten ze een lam slachten. Brood bakken zonder gist. En dat opeten met kruiden en wijn erbij. Als teken. God gaat ons de overwinning geven. Vertrouw dus op hem. Vertrouw op wat hij gaat doen. Wees niet bang. En nu, jaren later, bij Gilgal gebeurt dat opnieuw. Voordat ze nog maar één stukje van het land in bezit hebben genomen, voordat ze maar één veldslag hebben gewonnen, voordat er één stad is ingenomen, vieren ze het avondmaal, nee, het Pascha, om te worden gevoed in hun vertrouwen dat God voor hen zal strijden. Zo mogen wij vandaag het avondmaal vieren. We worden uitgenodigd en opgeroepen, zet een stap in vertrouwen. Gedenk het en geloof het. Vertrouw dat God ook voor jou de overwinning zal halen. Bij die dingen waar jij misschien net aan dacht toen het ging over jouw strijd. Blijf niet zelf strijden. Blijf er niet zelf mee doormodderen in eigen kracht. Maar vertrouw dat hij de overwinning haalt, dat hij de redding brengt. Dat is voor mij een heel actuele boodschap, want op zoveel manieren wordt in onze samenleving ons verteld dat wij onszelf gelukkig moeten maken, dat wij onszelf moeten redden. Zorg zelf voor je succes. Zorg zelf voor dat je leven slaagt, dat je een goede relatie hebt, een goede baan. Zet je in voor je gezondheid en let ook nog op het milieu en op duurzaamheid. Probeer goede ouders te zijn. En probeer ook nog eens veel te kunnen ontspannen en genieten. En, oh ja, in de kerk probeer ook nog eens authentiek te geloven. En ook nog eens je steentje bij te dragen. En voordat je het weet, wordt het onze strijd. Wordt het ons gevecht en denken we dat wij de overwinning moeten halen. Het avondmaal zegt, stop daar nou eens mee. Stop met alle pogingen om jezelf te verlossen, om je leven te controleren en perfect te willen zijn. Geloof in Jezus Christus. Hij is het lam dat voor ons werd geslacht. En hij is de leeuw die voor ons de overwinning behaalt. Kom tot rust in hem. En dat laatste. Kijk uit naar de eindoverwinning. We kijken vooruit naar de toekomst. Dat gold ook voor Israël, daar in Jozua 5. Er zit iets opvallends in het verhaal zoals het daar verteld wordt. Het gaat over het Pascha, maar ze hebben het alleen over het brood. Natuurlijk werd daar ook vast een lam geslacht. Maar alle nadruk valt op het brood. En dat is niet het brood dat ze 40 jaar lang in de woestijn hebben gegeten. Dat bijzondere manna. Nee, het is het eerste brood van de eerste oogst in het nieuwe land. Want het is de eerste maand van de Joodse kalender, dus in de lente. En nu komt het eerste koren op het land. Precies op dat moment komt Israël in een nieuwe land. En ze mogen er nu alvast van proeven. Voordat ze ook nog maar één akker zelf in bezit hebben. Ze mogen nu al proeven van het goede dat God hen geeft in dit land. En daar zit iets in van een voorproefje. Ze eten dit Pascha met het eerste koren van Kanaan als een voorproefje van wat nog komt. Over enkele jaren zal iedereen, elke Joodse familie, op hun eigen stukje land zitten. Onder hun eigen vijgenboom zitten ze op een heerlijke zomerse avond te genieten van de opbrengst van hun eigen wijnranken. Kunnen ze lekker brood eten van hun eigen stukje grond. Dat komt nog. Maar nu proeven ze daar al iets van in het Pascha-maal met het eerste graan van het beloofde land. Daar zit iets in van een bemoediging. Er moet nog geknokt worden. Het zal nog zwaar zijn, maar nu alvast een voorproefje. En zo reikt de Heer ons vandaag ook een beetje brood en de beker aan. Om ons alvast iets te laten proeven van de vrede en de rijkdom die komt. Om ons sterk te maken in de strijd. Totdat het moment komt dat er niet meer gestreden hoeft te worden. Dat onze vijanden definitief verslagen zijn. Onze tranen worden afgewist. Dat we God mogen zien en niet meer hoeven te twijfelen. Laten we in die hoop straks het avondmaal vieren. Amen. Laten we ons vertrouwen naar God toe uitzingen met eigen bundel lied 90. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. gaan nu het avondmaal vieren. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om ons te rechtvaardigen. Als u of jij hier te gast bent en denkt, daar hoor ik bij, dan willen we graag samen met u, met jou, deze maaltijd vieren, tot eer van God. Zullen we elkaar nu welkom heten aan de tafel en elkaar de vrede van Christus toewensen door elkaar de hand te geven. Voor gasten even een praktische mededeling over hoe we het avondmaal vieren. We vieren het avondmaal met brood, gewoon brood en glutenvrij brood. En met wijn of druivensap. Hiervoor staat een kleine tafel gereed. Ik nodig straks eerst uit voor de viering aan die tafel. Dus één viering aan tafel voor mensen die slechter been zijn of het gewoon sowieso heel fijn vinden om aan tafel het avondmaal te vieren. En hier aan tafel is ook het glutenvrije brood beschikbaar. Voor alle anderen staan brood en beker met wijn en druivensap gereed bij de uitdeelpunten. En straks als de tafel gevuld is, dan wordt jij uitgenodigd door een van de kerkraadsleden om naar voren te gaan en het avondmaal te ontvangen hier bij de uitdeelpunten. Die organisatorische dingen zijn nodig, maar laten we nu eerst ook horen hoe Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld in de nacht voordat hij stierf. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd, de paaschamaaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. We zullen nu even samen met de ambtsdragers de tafel in gereedheid brengen. En daarna worden eerst de mensen uitgenodigd die aan de tafel plaats willen nemen. En ik zou het heel fijn vinden als de tafel ook gevuld is. Dus als er nog plaatsen overblijven, schroom niet om naar voren te lopen. Zijn nu de mensen welkom om naar voren te komen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Weer opzoeken. We zullen nu gaan luisteren, als iedereen weer op zijn plek zit, naar een lied dat is voorbereid door Asseco, Peter en Peter van Leur. Ze hebben al lange tijd het verlangen om dit prachtige lied, waarmee we Christus verhogen, te laten horen in de dienst. En ik vond het een mooi moment om dat na het avondmaal te doen. Ik wil graag Peter en Asseco uitnodigen om Be Lifted High voor ons te gehoor te brengen.
Dank voor de gelegenheid. Misschien kent u het lied. Het is ooit op een album verschenen van Michael W. Smith. Maar het lied We Lift It High is ongeveer 15 jaar geleden geschreven door een jongeman die Leland Mooring heet. En toen hij het schreef was hij amper 18 jaar. Een soort moderne David vanuit muzikaal oogpunt gezien. En ja, het is een loflied, maar ook veel meer dan dat. Muziek en tekst van het lied zijn verre van complex. Maar dat wil ook niet per se zeggen dat ze heel eenvoudig zijn. Ze kunnen je wel meenemen en het grote verlossingswerk van God en Jezus Christus helder voor ogen stellen. Voor het eerst, of opnieuw, of misschien weer opnieuw. En daar ligt waarschijnlijk de kracht van dit soort liederen. Zonder omhaal worden kernpunten uit het evangelie, Gods blijde en rijke boodschap, als het ware weer voor je geopend. Mag je dat straks herkennen. De titel, Be Lifted High, en als het goed is dan wordt de Engelse tekst en de vertaalde tekst ook gebeamd. Vertaald zou je kunnen zeggen, u wordt verhoogd. En ja, dat geeft zeker aan dat Jezus eer en lof toekomt voor zijn reddende werk. Maar in dit lied wijst het ook op de hoge plaatsen die Jezus toekwamen, waar hij volgens de schriften toe bestemd was. Voor nu nog twee citaten uit de Bijbel, om dat aan te wijzen, dat verband. Allereerst uit Numeri 21, vers 9. Mozes, in opdracht van de Heer, liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. En in Johannes 3, vers 14 en 15... dat handelt over het bezoek van Nicodemus en het gesprek van Jezus met Nicodemus. Daarin sprak onze Heer: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft.
Thank you.
Dank jullie wel, Peter en Asko. Ik denk dat dit lied op een prachtige manier een antwoord is op het avondmaal wat we hebben mogen vieren. Dan heb ik nu ook nog een aantal praktische mededelingen. De collecte in deze dienst is voor de diaconie. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan Dor. Als bedankje voor al het werk wat hij de afgelopen jaren voor de werkgroep Next heeft gedaan. Tijdens de collecte zal er ook een filmpje worden getoond dat een inkijkje geeft in het kerkenraadswerk. We laten dit filmpje nogmaals zien, omdat nog niet alle vacatures die er zijn voor de kerkenraad zijn ingevuld. We willen benadrukken dat we niet krampachtig op zoek zijn naar mensen voor deze functies. Als we niemand kunnen vinden, dan doen we het met de mensen die we hebben. Maar toch willen we u vragen om nog eens na te denken in de zomertijd of u misschien bereid bent om een taak in de gemeente op zich te nemen. We zoeken namelijk nog een diaken, een wijkouderling en een taakveldouderling missionaire zaken. Voelt u zich aangesproken of wilt u er eens over praten met iemand van de kerkenraad? Schiet gerust iemand aan of neem even contact op met Arine Brouwer. We vragen u ook of u voor de kerkenraad en voor deze functies wilt bidden. En dan zal Marco Baring nu nog iets zeggen over tiende Bijbelgroep 1.
Goedemorgen. Ik had 1 minuut gekregen, dus ik ga mijn best doen. Wij zijn ook op zoek naar mensen die tiende groep 1 willen doen. Dus als u de kerkraad nog niet helemaal ziet zitten, kunt u bij ons terecht. U ziet ons altijd vertrekken tijdens de dienst. Tiende groep 1, dat zijn de kinderen van en de tieners van groep 7 en 8 van de basisschool. Dus die zijn 10 en 11 jaar. En het is 2 tot 3 keer per maand. We waren dit jaar qua leiding met z'n vijven. Alleen 3 mensen gaan ermee stoppen, dus we blijven met z'n 2 over. En elke tienergroep worden 2 mensen geleid. Dus als je met z'n 5 bent, is dat ongeveer 1 tot 2 keer per maand. Maar als we met z'n 2 zijn, dan redden we denk ik niet. Nu denkt u misschien van ja, dat is de ouders van kinderen in die leeftijdscategorie komen toch als eerste in aanmerking. Ben ik helemaal met u eens. Maar ik ben even de lijst langs gegaan. En volgens mij zitten van alle kinderen de ouders of in de kik, of in de kinderbijbelgroep, of in het tienerwerk, of in de kerkenraad, of allebei. Dus we hebben meer mensen nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn, of meer willen weten, schiet mij aan. Of Fatima Fijn, die zat in de kerk. Waar zit ze? Daar. Dus we zijn op zoek.
Nog even als check, is het nog goed gekomen met het filmpje? Ja? Fijn. Dat is straks tijdens de collecte. Ik heb voor het gebed nog het volgende. We zullen bidden voor het zendingsechtpaar Stjert en Marga Baron, die ons laten weten dat ze grote zorgen hebben over hun zoon Andreas, die bij wie opnieuw kanker is geconstateerd. We willen dit gezin en ook onze zusterkerken in Zuid-Afrika aan de Heer opdragen. En we mogen danken voor de geboorte van Sarah. Sarah is geboren in het gezin van Isha Touray. En Isha is een van onze vaste gasten. Ze komt vaak mee met Josephine. Ook Isha is afkomstig uit Sierra Leone. En ze laat ons delen in het geweldige nieuws dat ze een gezonde dochter heeft gekregen. Laten we samen gaan bidden. Ja, Jezus, u verdient alle lof en eer en aanbidding. U verdient dat u de hoogste plaats ontvangt zoals u die ontvangen heeft. Na uw overwinnend lijden en sterven en na uw opstanding. Aan de rechterhand van God. En wij brengen u de eer en vragen u, Heer, neem ook in onze levens en in onze gemeente de allerhoogste plaats in. Wij prijzen u. En leid ons zo door uw geest dat u steeds groter zult worden voor ons. Dat onze belangen kleiner worden. En dat uw naam groter wordt. En dat we dan ook steeds meer ruimte krijgen om elkaar lief te hebben en de mensen om ons heen. We bidden u, Heer, dat u uw werk in deze wereld wilt voortzetten. Wilt u zegenen, Heer, hier deze wijk en deze stad, de buren van de kerk, onze eigen kennissen en vrienden en collega's. Zegenen, Heer. Wilt u verder gaan met uw werk in deze wereld. Werkt u in door onze leiders en bestuurders heen. Werkt u in deze samenleving, Heer, dat er weer nieuw verlangen komt naar u. Mensen de weg naar u mogen vinden. Wilt u ook zegenen het werk van mensen die op verre velden in het koninkrijk actief zijn. Met bijbelvertaalwerk, met verkondiging, met hulpverlening. Zo bidden we u, Heer, om uw zegen en nabijheid voor de familie Tjeerd en Marga Baron. Heer, we horen vaker van moeite en zorgen en tegenslagen in het werk daar. En nu ook weer, Heer, opnieuw de zorgen rondom hun zoon Andreas. Heer, ontfermt u zich. Heer, zegen de behandelingen alstublieft. En wilt u het kwetsbare werk daar zegenen en overeind houden? Dat onze zusters en broeders daar zegenen, Vader. Dat ook zijn bij Nelis en Bianca, en bij Harry en Eva en hun gezin, en hen zegenen op hun plek. Heer, zo willen we u ook van harte danken voor onze gemeente, dat u ons zoveel gaven en mogelijkheden geeft. Heer, we hebben samen het avondmaal gevierd en dan worden we als het ware door dat ene brood tot één lichaam. Heer, we vertrouwen erop dat u precies weet wat u met ons van plan bent en welke gaven we daarvoor nodig hebben. Help ons om dat te ontdekken, Heer. Om te zien wat u van ons vraagt. Misschien maken we ons wel te druk. Het ons dan helpen om dingen ook los te laten. Maar we maken ons ook wel een beetje zorgen, Heer, als we steeds weer horen dat er voor dingen die we echt belangrijk vinden en waarvan we ook denken dat u dat vraagt, zoals het diaconaat, het pastoraat, het missionaire werk, het jeugdwerk, daar echt mensen nodig zijn. Heer, wilt u ons dan misschien wel in de komende weken van de zomer ons allemaal helpen om te overwegen wat u van ons vraagt. Of dit voor ons een tijd is van sabbat, van tot rust komen, of juist van opnieuw de uitdaging aangaan, de strijd en misschien iets nieuws beginnen. Leid ons alstublieft door uw Heilige Geest. We vertrouwen op u. Zo danken u, Heer, voor de geboorte van Sarah in het gezin van Isha Turai. Heer, wat een vreugde. We prijzen u, de schepper van het leven, dat alles goed is gegaan. En wilt u dit gezin ook zegenen, Heer? We bidden u voor onze ouderen, voor onze zieken, voor degenen die in de komende tijd van de zomer zich misschien extra alleen voelen. Heer, wilt u ons nabij zijn en ons oog en hart voor elkaar geven. Zo bidden en danken we u. We prijzen u in Jezus' naam. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor de diaconie. En laten we als slotlied straks zingen lied 59 uit de eigen bundel.
Mijn taak is taakveld ouder en jeugd. En dat omvat alles van 0 tot 25 jaar. Taakveld dus 4 jaar. En dit is mijn 4e jaar. Dus in de zomer stopt het.
Ouderling ben van wijk Rondsel West. Een van de twee ouderlingen. Ik ben nu wel aan het eind van mijn 4 jaar. Tot september. Dan treed ik af.
Ik ben voorzitter van de kerkraad. En dat mag ik nog 2,5 jaar doen?
Die jaren, en binnen dit jaar ben ik penningmeester tot en met dit jaar, tot september.
Ik ben scriba, zeg maar secretaris van de kerkenraad. Doe ik samen met Ties Moeske, die ook scriba is.
Nou, wij zijn samen taakveld ouderling missionair. Een deeltijd
ja, gezamenlijk. En dat doen we ook echt wel, ja, wel samen.
De hobby's zijn tuinieren.
Puzzelen.
Ik lees graag. Ik ontmoet graag mensen.
Voetballen, tennis.
Ik hou van sporten.
Sporten, hockey.
En de kerk. Kerkraadswerk. Ja, dat is ook echt wel een hobby. Ja.
Wat ik heel leuk vind, is dat je met een groep mensen, de kerkraadsleden, mag zoeken naar de manier waarop wij in deze tijd kerk kunnen zijn.
De jongeren, ze hebben heel veel energie, ze zijn heel enthousiast.
Ontmoeting met mensen.
Dat je zo goed ziet wat er allemaal gebeurt in de gemeente. Je staat echt versteld van de dingen die allemaal gebeuren. Het meest leuke is dat je mensen kunt helpen.
En ik vind het leuk om in het kerkraad te zitten, dat je in het hart van de gemeente kijkt. Dat je bij de dingen betrokken bent waar de gemeente mee bezig is.
Ik heb heel veel geleerd over hoe onze kerk in elkaar zit. In de keuken van de kerk, zeg maar.
En ik dacht eigenlijk dat je dan een heel groot geloof moest hebben. En heel veel moest weten zelf. En alles zelf in de hand moest kunnen houden. Dat soort dingen. En het is eigenlijk wel leuk om te merken dat dat ook niet hoeft. Omdat we het echt samen doen.
Hoe je dus, ja, dat er dus mensen zijn die dus echt problemen hebben. Dat, je weet het wel, maar je komt het niet altijd tegen. En nu kom je er echt mee in aanraking.
Ja, de taak dat alleen missionair komt wel met heel veel mensen in contact natuurlijk. Mensen uit onze eigen gemeente. Maar ook heel veel mensen buiten de gemeente. En dat maakt het ook wel heel erg leuk.
De sfeer in de kerkraad vind ik heel fijn. We hebben echt een team.
De sfeer in de bestuurlijke kerkraad. Ja. Heel prettig. Goed.
Ik ga er vaak met veel plezier heen. En vaak met nog meer plezier terug.
Hoe oprecht er gezocht wordt om Gods wil te doen voor de gemeente.
Als diakonie, als team. Ja, je bent er samen om de mensen te helpen. En dat doe je ook gezamenlijk, want je kunt dat niet alleen.
Wat ik mijn opvolger gun, dat hij er net zo van geniet als ik. Om contact te hebben met de jongeren, met de jeugdwerkers.
Wat gun je ze? Nou ja, met, om gewoon deze functie te mogen bekleden. Dat is echt geweldig om te doen. Dus,
het is heel erg de moeite waard om je in te zetten. Binnen de kerkenaars, binnen de kerk, binnen Gods Koninkrijk.
Ik vind het nuttig, ik ben gewoon onderdeel van de RGK. En ik vind ook dat je wat dingen terug zou mogen doen. Ook als dankbaarheid dat je hier al jaren lid bent. En dat je leuke dingen met elkaar meemaakt.
Maar het is gewoon heel fijn om met een groep mensen ook echt te zoeken naar Gods wil in deze tijd voor de kerk. Ja, dat vind ik echt heel mooi.
En dat je mee mag denken over de toekomst van onze kerk. Dat is gewoon bijzonder.
Ja, kun je ook heel dienend zijn. Ook naar de mensen in de omgeving. Naar mensen welkom heten. Mensen helpen in soms moeilijkere situaties. En dat is ook heel fijn om te kunnen doen. Dus nou, dat gun ik ook iedereen om dat eens een tijdje mee te maken.
Ja. Dat het vaak heel gezellig is. En dat we af en toe met elkaar eten. En dat we altijd voor de gemeente bidden.
Eigenlijk zou iedereen een keer een functie moeten doen in de kerkraad. Maakt niet uit wat, maar een keer meedraaien daarin, dat brengt je echt heel veel.
Je hoeft niet iets te geven wat je niet hebt. Dus als je denkt, ik heb geen tijd, of mijn geloof is niet groot genoeg, mijn kennis schiet tekort. Welkom bij de club, zou ik zeggen.
Nog even een nagekomen mededeling. Ook als kerkraad zijn we niet perfect, hè? We zoeken nog iemand die de bloemen naar Jan door zou willen brengen. Bedankt, Jaap. Zingen we nu ons laatste lied. even als herinnering. Er is dus gelegenheid om nog even door te praten over de dienst of om samen te bidden. Bij de mensen die straks achterin bij de gebedshoek voor je klaarstaan. Ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.